Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom in aflevering 261 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En tegen Bas zeg ik, ben er helemaal klaar mee. Dit moet stoppen. En dan weet je
als volgt...
Nee. Over de Nederlandse media. Oh. Die verspreiden nu al jaren leugens over Jutta Leerdam. Meldde vanochtend een woedende Jake Paul op Twitter.
Ja.
En dus ik nog even in mijn geheugen graven. Leugens over Jutta Leerdam. Leugens. En toen bleek het dus te gaan omdat Yvonne Koldewijer, die eruit gepleurd wordt bij Talpa. Mm-hmm. Omdat het programma The Juice er nooit komt. Maar die had gisteren weer de oude vak opgepakt van roddels online gooien als nieuws. En die zei dus dat Jake Paul Jutta Leerdam eruit gegooid had als verloofde.
Ja.
Dat had ze van één spion. Dus dat is één bron, is geen bron, wat hebben wij vroeger geleerd. Maar ze had één bron, maar ze had ook steunbewijs. Dus tegenwoordig valt die term ook vaak. Mm-hmm. En dat steunbewijs was dat zij wel steeds berichten van Jake Paul op social media likte. Maar hij nul van haar. En dat zou dan bewijzen. En daar heeft ze wel een goed punt. Dat steunbewijs is in die kringen van influencers die miljoenen volgers hebben, is dat wel belangrijk.
Zo wordt Rob Jetten ook altijd geduid, hè? Ja. Of hij dan nog wel contact heeft met Nicolas, zijn vriendje Keenan.
Ja, dus hij...
Ik vond het een wel mooi verhaal dat Jake Paul, dus die volgt het wel allemaal op de voet.
Ja, tuurlijk.
Dat hij dus gelijk terugslaat om zijn vrouw in verdediging te nemen. Wat vind jij van de kwestie?
Want ik durf te wedden dat Koldewijertje gelijk heeft.
Ja, wel?
Ja, natuurlijk. Alleen volgens de regels van de journalistiek, laten we zeggen, je werkt bij de Volkskrant, dan weet je niet wie Yvonne Koldewijer is.
Ja.
Maar werk je bij de Telegraaf of het AD, dan weet je dat wel. En dan zeg je, ja, maar één bron is geen bron. En als je bij de tv zit, zeg je, ja, maar het ANP heeft het nog niet bevestigd.
Ja.
Maar dat steunbewijs is wel goed. Nou, Jutta Leerdam heel snel gevlogen richting Amerika. Mm-hmm. Volgens Koldewijer om de relatie te redden. Ja, het zal allemaal wel. Maar Jake Paul heeft een zekere reputatie dat hij niet te lang volhoudt met vrouwen. Omdat dat helemaal een adrenaline CQ clickbait junk is. Dus we zien het allemaal wel, hoor. Of ze bij elkaar blijven, of het überhaupt gelul was, of dat het tijdelijk goed komt. Dat zal allemaal wel.
Eerst even over dat één bron. Ja. Ik heb dat altijd een beetje gelul gevonden van één bron is geen bron. Het hangt namelijk helemaal af van het verhaal.
Ja.
En wie je bron is.
Absoluut.
Want wij hebben ook wel eens verhalen gepubliceerd samen, gebaseerd op één bron.
Ja, maar wij zijn ook nooit echte journalisten geweest, Bas.
Nee, maar dat kwam omdat ik dan wel zeker wist dat de bron 100% vertrouwd was. Of dat de bron niet dicht op het vuur zat, maar het vuur zelf was. Dus het kan best wel, je moet alleen 100% zeker zijn van je zaak. En als je dat niet bent, ja, dan ga je natuurlijk hartstikke nat als je op één bron iets... gaat baseren. Maar wat ik meteen interessant vind, we hebben het over deze twee. Dus daarom switch ik nu gelijk even naar Twitter. Omdat je het al leert dan natuurlijk een vertrouweling heeft.
Ja, Pistadenburg.
Buf noemt hij haar, omdat hij jarenlang naast haar gewoond heeft. Dus ik zit even te kijken op zijn TL, maar hij zegt er helemaal niks over.
Jawel, hij heeft geretweet, die tweet van Paul.
Heeft hij dat wel gedaan?
Hier.
Ja. Kijk eens aan.
Dus hij staat vol achter Jake Paul. Jake Paul zal nu wel gerustgesteld zijn. Ja, nee, maar goed, Jaapie Stalenburg, Bas. Ja. Ik bedoel, wij zijn vrije jongens. Maar Jaapie Stalenburg was 2 weken geleden zelf nog toegetreden tot de mainstream media. Toen hij zelfverklaard hoofdredacteur werd van Omroep Zuidwest. Hier in het Gaasterland. Dus Jake Paul had het ook over Jaap Stalenburg. En dan gaat hij dat retweeten. Van jullie liegen alles bij elkaar daar in Nederland.
Ja, maar goed, Jake Paul die weet natuurlijk ook dat in het Nederlands medialandschap uitzonderingen zijn. Zoals Jaap Stalenburg, zelfbedacht hoofdredacteur van Omroep Zuidwest in Friesland.
Ik ga toch elke dag...
Nee, maar ik zie het nu. Jaap heeft het geretweet. Ja. En Jaap, dan weet ik voldoende. Dat is over steunbewijs gesproken. Dan klopt het gewoon niet Yvonne Koldewijder heeft geschreven. Nee, want Jaap Stalenburg heeft het geretweet. En het is uitgesloten dat Jaap Stalenburg zijn fameuze carrière aanzien op het spel zou zetten met iets dat niet waar is. Ja, dus dat,
ja. Ja, maar goed. Ja, het leuke is natuurlijk, wat gaat hij nou doen? Gaat hij knokken? Ik bedoel, Jack Paul kan onsamenhangend lullen in YouTube-filmpjes en hij kan knokken.
Ja.
Gaat hij de Nederlandse media in elkaar slaan? Ik zie dan, ja, dan toch wel Peter van der Vorst die die klappen krijgt. Kamran Oela die bezoek krijgt van Jack Paul op de redactie van de Telegraaf. Want die nam het nieuws natuurlijk over.
4,4 miljoen volgers. 4,4 miljoen volgers.
Ja, hij kan ook nog zijn hoe noemen ze dat altijd op Twitter? Zijn knokploeg? Nee.
Zijn trollenleger.
Zijn trollenleger op...
Ja, net zoals Weer Duk. Ja. Het trollenleger. Jack Paul's trollenleger.
Op alle Nederlandse journalisten afsturen.
Ja, ja.
Nee, weet je, de Nederlandse journalisten zijn buitengewoon netjes geweest en waarheidsgetrouw over Jutta Leerdam. Dus het is gewoon gelul. En bovendien, Yvonne Coldewijn is helemaal geen journalist. Dat is een roddelkoningin. Ja. Maar die het wel vaak bij het rechte eind heeft. En bedoel, de pest met zulke dingen is eigenlijk hetzelfde als met geloven in Jezus, of niet? God en zo. Ja, je weet pas achteraf wie er gelijk had. Je moet eerst doodgaan om te weten of er een hemel of een hel is, toch?
Daarom, dus ja, we horen het.
We komen er wel achter.
Ik zou het wel lullig vinden. Ik had vroeger niks met Jutta Leerdam. Omdat dat interesseert het mij nou. En die make-up, dat vind ik verschrikkelijk. Hè? Die lijntjes bij de ogen. Ja. Ik vind dat er zo vreselijk uitzien.
Ja,
maar omdat ze zoveel gezeik kreeg met... was het Olympische Spelen? Of
zeker,
was het of het wereldkampioenschap schaatsen? Weet
ze
had
zich niet gekwalificeerd...
Oh ja, dat hebben we ook wel behandeld. Hebben wij ook behandeld. Maar goed, toen ze toch ging winnen, toen had ik iets van... Ja, nou ja, ze heeft wel gelijk gekregen. Dus sindsdien ben ik gewoon pro-Jutta Leerdam. En ben ik ook pro Jack Paul. En wens ik hun al het allerbeste toe. En als de relatie wel geklapt is, nou ja, goed. Dan interesseert het me verder eigenlijk ook.
En dan vinden ze ook weer een nieuwe.
En dan, ze kan gewoon terug naar Heerenveen. Ze kan aankloppen bij haar oude
buurman, buurman.
Jaap Stalenburg.
Buurman, ja.
Dan gaat ze... Bij Buumjaap. En dan neemt Buumjaap Jutta onder zijn hoede. En dan komt alles op.
En dan hoeven de ouders van Jutta ook niet bang te zijn dat er vieze dingen gaan gebeuren. Dat is het voordeel van bij Buumjaap onderduiken voor een vrouw.
Dat is precies. Ja. Precies.
Maar nee joh, ik vind het allemaal wel interessant. Vooral omdat over 2 dagen natuurlijk de uitspraak is in de rechtszaak tussen Talpa en Coldewijertje. Want
is het een hele rechtszaak inmiddels?
Die is geweest al, de zitting.
Oh, vertel, ik weet het niet.
Nou ja, zij had dus een salaris van 9 ton voor 2 seizoenen afgesproken.
Ja.
En ze is onlangs begonnen weer met haar eigen kanaal. En toen heeft Talpa de betalingen stopgezet na 3,5 ton of zo.
Ja.
En dus zij eist gewoon de rest van het geld op. Zij noemt het ook loon, gek genoeg. Dat is voor een ZZP wel een rare term. Maar zij eist dus dat geld op. En als er geen clausules in staan dat Talpa van haar af kan... en die staan er niet in... er staat wel in dat Talpa haar ook ander werk kan aanbieden. Maar dat doet Talpa niet. Dus Talpa zegt eigenlijk... je had exclusiviteit beloofd... en nu ben je op je eigen Juice-kanaal weer begonnen. Nou, zie dus Jutta Leerdam en Jack Paul. Dus wij stoppen met betalen. Toen heeft Talpa een dag voor de schikking... nog tonnen afkoopsom geboden om voor de rechtszaak... Een schikkingsvoorstel gedaan.
Ja.
Ik geloof ook 3,5 ton of zo. En toen zei ze... ze moeten gewoon alles betalen. Nou, daar volgt dus op 9 april de uitspraak over 2 dagen.
Wat een toestand. Want John de Mol, zij zou voor John de Mol een tv-programma gaan maken.
Ja, The Juice zou dat gaan heten.
En dat is er nooit gekomen?
Nee. En dat ligt volgens Talpa dus aan het feit dat met haar niet samen te werken is...
Ja.
En volgens haar is daar helemaal geen sprake van. Heeft ze nooit functioneringsgesprekken daarover gehad. Nou, bladibladibla. Ja. Dus het enige sterke punt wat Talpa heeft... is dat ze de exclusiviteitsafspraken heeft geschonden.
Ja.
Wat op zich natuurlijk een sterk punt is. En haar sterke punt is... ja, maar jullie hebben me nooit verteld dat het niet goed was. Jullie kwamen niet met ander werk. Ja. Maar dat ze weer voor zichzelf is begonnen... is misschien niet al te slim geweest...
Nee.
Maar dat gaan we dus over 2 dagen horen. En dan
maar wel grappig dat ze dus tussen de 6 en 9 ton ophaalt... voor een programma dat er nooit is gekomen.
Absoluut, ja. Wow. En kijk, het is natuurlijk bizar dat John de Mol haar ooit dat programma heeft gegeven. Want als ze nou over 1 familie altijd redelijk fanatiek was met de Juice... dan was het de familie de Mol. Dus lijkt er een beetje op dat er een Siewertje werd gedaan door John de Mol. Hè? Dus wat CDA met Siewert probeerde te doen, Insight... Wat was nou weer die uitspraak?
Ja, nee, liever inside the tent pissing out dan outside the tent pissing in. Wat het motto is van paternotte.nl.
Ja. Dus als John de Mol 9 ton in 2 jaar moet uitgeven via zijn bedrijf, Talpa, om haar mond dood te maken, omdat hij denkt dat ze dat wel zal doen. Hè? De vraag is ook nog of het zou gebeuren. Ja, dat is natuurlijk gewoon een strategische zet.
Ja,
maar je moet wel
zorgen. Ik zou niet weten hoe je er een tv-programma van moet maken trouwens. Want de lol is juist dat, want ze werkt primair op Instagram of zo.
Ja.
De lol is dat je dan zo'n berichtje op Instagram ziet dat er iets met een bekende Nederlander aan de hand is. Dat is de hele hoek, wil je daar tv van maken? Dat iemand het gaat voorlezen of zo.
Nou ja, maar los van alles, zodra je tv gaat maken, dan is de juridische kwetsbaarheid natuurlijk ook veel groter als je geen bewijs hebt voor al je stellingen.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, kijk, die gasten van vandaag in Site, die maken ook wel eens een dolletje over John de Mol. Maar ze gaan nooit echt privé nieuws over Linda of Johnny de Mol naar buiten brengen.
Nee.
Terwijl ze zat weten.
En, ja, maar dat durven ze niet.
Nee, maar Koldewijn zou dat dus wel willen doen. En dan zit er natuurlijk altijd een hoofdredacteur tussen die dat gaat voorkomen. Dan heb je alsnog pleuris.
Ja, dus
maar goed, het is gewoon de hoop dat je. Ja, als jij gewoon. Ja. Als je 4,5 ton krijgt, zwijggeld. De een valt er wel voor, de ander niet. En ik denk niet dat zij ervoor gevallen is. Maar ik denk ook dat ze ernstig heeft onderschat hoe het werkt bij tv-programma's.
Ja.
Dus dat vind ik spannend. En kijk, als ze gelijk heeft met Jake Paul, dan kunnen we één ding stellen. De bronnenmateriaal is nog niet opgedroogd. Het is weer wakker geschud. En dan gaan we weer leuke tijden tegemoet. Want de roddelbladen slapen natuurlijk weer sinds zij gestopt is.
Ja.
Ja, mooi.
Lachen.
Man. Ja,
want dat is wel. Ze heeft wel een emanciperende werking voor de roddelbladbusiness. Want je moet, ze houdt ze hun wel. Als ze weer aan de slag gaat, dan moeten ze wel op hun kievieven zijn. Omdat ze gewoon best wel veel primeur scoort dan. Ja, die zij niet hebben. Dus dan moeten zij ook aan de slag. Dus er zit alleen maar winst aan als ze gewoon weer terug gaat naar haar oude leest. Namelijk op deze manier nieuws maken.
Ja, zeker. En als zij genoeg daarmee verdient, doordat ze ook in de kledinghandel zit. Dan kan ze zich ook wel een paar rechtszaakjes per jaar permitteren natuurlijk. Want de straffen zijn in Nederland extreem laag. En ze is natuurlijk ook een keer zwaar ten onrechte veroordeeld met de gecremeerde kroket over Rachel Hazes.
Ja.
Ja, en toen zei ze ook van ja, ik kan wel in hoger beroep gaan, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Het kost te veel geld, laat maar zitten. Ja. En toen zei Rachel Hazes nog, ja, maar het is ook helemaal niet erg dat je me gecremeerde kroket noemde. Nou ja, dat is klaar. Maar ik heb toen wel op aangestuurd en ook aangemoedigd om wel in hoger beroep te gaan. Want die zaak was echt, die sloeg echt helemaal nergens op. Als je over Rachel Hazes zegt, gecremeerde kroket, dat je dan voor de rechter gesleept wordt en verliest.
Ja.
Terwijl van Rachel Hazes bekend is dat ze het met een pedoseksueel heeft gedaan. Namelijk André Hazes.
Ja.
Kijk, dat zijn dan dingen waarvan ik zeg, ja, als je nou, laten we zeggen, het gezicht van André Hazes wil redden, en dan ga je zeggen, nee hoor, ik was al 16 toen ik voor het eerst seks met hem had. Maar ja, dat was ze niet, want zij en haar ouders hebben lang toegegeven dat ze 14 à 15 was.
Ja.
Maar dat zijn dan. Maar goed, als jij een gecremeerde kroket, als ze jou gewoon een dikke berenhap zouden noemen, Bas, dan stap je toch niet naar de rechter?
Nee.
Toch?
Nee.
Nee, dan vind ik jou een dikke.
Nee, maar goed, ik ben ook geen BN'er. Maar het is voor Rachel Hazes natuurlijk is die hele krokettoestand natuurlijk ook een aanleiding geweest om weer in de publiciteit te komen.
Maar maak jezelf nou niet kleiner dan je bent. Tuurlijk ben je wel.
Ik ben helemaal niemand Dijkgraaf.
Iedereen kent de naam Paternotte.
Ja,
van de website paternotte.nl.
Iedereen kent wel de naam Paternotte. Ja. Dat is niet dankzij mij.
Zei Robert Dijkgraaf ook toen hij minister werd. Op een familieverjaardag. Ja,
ik zag hem gisteren bij even Jinek zitten. Alsof hij fucking astronaut was geweest.
Ja joh, grappig hè?
Dat was echt heel bizarre tv.
Ja, maar ja, ze konden hem weer een keer uitnodigen.
Ja.
Uiteindelijk is dat waar de BV Jinek om gaat. Kan ik mijn vriendjes weer aan tafel zetten.
Ik heb ook Antoon nu eindelijk gezien.
Ja.
Ze stelde, want ze had natuurlijk de afspraak gemaakt met Antoon van ik kom niet als jullie iets vragen over het Koninklijk Huis. Dus had een hele slimme vraag gesteld van waar ben je op Koningsdag? Ben je in Dokkum? Omdat de koninklijke familie dus naar Dokkum gaat. En hij zei nee, ik ben elders in het land. Maar ik vond het op zich wel deftig georganiseerd. Want ze had hem natuurlijk erop moeten doorzagen van doe je het nou wel of niet met prinses Alexia?
Die vraag was natuurlijk inderdaad afgestemd.
Dus dat hebben ze zo opgelost. Ja. Maar ik vond het een sympathieke gozer. Ik zag hem meteen helemaal voor me als prins.
Oh.
PR-technisch, want ik ben natuurlijk tegen Koninklijk Huis. Maar PR-technisch kunnen ze nog veel plezier van deze Antoon hebben. Want het is een knappe, slimme, aardige vent, vond ik het. Ik moest
hij was
al
pas 24, hè?
Ja, maar ik vond hem heel geestig. En hij heeft een goed verhaal, of goed verhaal, maar hij heeft een triest verhaal. Want zijn moeder was overleden aan kanker, bla, bla, bla. Ja. En hij was geestig en hij was een beetje... Zijn knoopjes zat los.
Ja,
en
hij was wat rem. Ja.
En hij was wat rem, want toen want dat, zij zei, je knoopjes zit los. En toen zei hij, ja, jouw knoopjes zat ook een keer los. Hè. Dat was met dat boepies verhaal. Charmante gozer. Ja. Dus,
wat voor titel krijgt
ik voor...
eigenlijk de man van Alexia? Geen...
Wat zeg je? Sorry?
De man van Alexia, die krijgt zeker geen titel. Net als Pieter van Vollenhoven.
Jawel, als hij wil, kan hij prins worden.
Waarom is Pieter van Vollenhoven dat er nooit geworden?
Omdat dat was nog de generatie dat volgens mij Beatrix heeft toen ook gezegd. Gewoon over mijn lijk dat Pieter plebs. Prins wordt. Ja, ja, Pieter, dus we houden gewoon bij meester Pieter.
Ja.
Maar daarna zijn al die de meisjes, hè, want er zijn verder geen aangetrouwden. Ja. De meisjes die zijn allemaal prinsessen geworden. Dus hij zou theoretisch, als hij wil, zou die prins kunnen worden.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Roy van Zuiderwijn, die is geen prins geworden. Maar volgens mij zou die gewoon prins kunnen worden. Net zoals prins Klaus, die is ook prins geworden.
Ja, natuurlijk.
Ja. Ja, dus het zou kunnen. Nou, heb je prins Antoon.
Ja.
Ik raar vinden, maar ik vond het een sympathieke vogel. Ja, maar sympathieke vogel.
Ja, en wel. Als je dan als er dan een feestje is, hoef je ook René Froger niet te laten komen of een andere ordinaire zanger. Heb je gewoon eentje die wel kan zingen.
Daarom, want René Froger, weten we, is al heel lang een huisvriend van de Oranjes.
Ja.
En die René Froger treedt op ongeveer ieder... Altijd als er een feestje is bij de Oranjes, nodigen ze René Froger uit. En Edwin de Roy van Zuiderwijn heeft mij daar een keer een prachtig verhaal over verteld. Die was dan op een of ander feestje, dus toen hij nog met Margarita was. En toen zag je die René Froger en dat is helemaal niks voor Edwin. Dus die is toen dat zaaltje uitgelopen. En wie kwam hij tegen in de gang van dat zaaltje? Wie zat daar helemaal alleen op een stoel? Zich ook dood te ergen aan René Froger. Dat was koningin Beatrix.
Oh echt?
En toen heeft hij samen met Beatrix daar heerlijk een wijntje zitten drinken. Een sigaretje geroken. En besproken over wat voor verschrikkelijke man René Froger wel niet was. En dat hij de hele familie omlaag haalde.
Ja, dat is waar. Dus
dat is een mooie anekdote is dat.
Ja, een hele mooie anekdote. Ja. Het is daarna toch niet helemaal goed mee gekomen tussen hem en Beatrix.
Het is daarna niet...
Integendeel.
Er is geen warme vriendschap uit ontstaan verder.
Want papi, die moest hem niet.
Nee,
die heeft hem doodgemaakt. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Van de week was weer het nieuws dat hij in een snackcar of een snackbar sliep op dit moment. Met een
mooie kop van de Telegraaf. In deze snackbar woonde Edwin de Roy van Zuiderwijn.
Ja. Nee, dat was toen.
Hij woont er al lang niet meer, maar hij woont altijd bij vrienden. En want ik ben, toen ik nog met hem omging, want ik ben jarenlang ging ik met hem om. Totdat we ook natuurlijk ruzie kregen ergens over. Hij woonde altijd bij vrienden, dus ik was altijd bij hem. Spraken we ergens af en dat lag dan. Het was best wel triest hoor. Gewoon matras op de grond en dan echt een paar van die Turkentassen, noem je dat toch?
Ja, nou, zo heet het officieel hoor.
Zo heet het zo. Van die Turkentassen. En dat was dan echt al zijn spulletjes zaten erin. Ja. En zijn moeder, ik weet niet of ze nog leeft, die stopte hem dan wel eens wat geld toe. En vrienden stopten hem wat geld toe. En zo trok hij echt van huis naar huis. Dat was best wel triest. Leven. Maar het was vooral een mooie kop. En ze hadden ook een foto van deze snackbar woonde Edwin nog even van Zuiderwijn. Ja. Ja. Maar goed, het was...
Goed, nu we het toch over wijven met een grote bek hebben gehad, zoals Yvonne Kolderweijer, gaan we nu over naar een andere met een hele grote bek, maar die wel vaak aantoonbaar gelijk heeft. Marianne Zwageman, die zat gisteren bij Nieuws van de Dag. Ik heb ook een stukje gezien. Toen dacht ik, waar zijn de andere drie gasten? Maar dat komt omdat ik na 3 minuten moest eten. Dus toen werd ik geroepen. En ging ik naar de keuken. Maar anders, goed, we gaan het horen.
En je vertrouwt de overheid niet.
Oh,
je hebt een chronisch wantrouwen tegen de overheid.
100%.
Dat lijkt me gezond, toch?
100%. Nee, dat zou iedereen moeten hebben.
Een ongelooflijk domme houding van een burger. Dat je bij voorbaat uitgaat dat een overheid er alleen maar is om jou in de gaten te houden, te pesten en dwars te liggen.
Wel als ze dit soort wetten keer op keer invoeren.
Je kunt niet boodschappen doen, het een bevalt me wel, het ander bevalt me niet. Dus je hebt natuurlijk te maken met wat je net zegt. Als jij in een situatie komt waar het onveilig is, heb je ook je eigen risico te dragen. Dat geldt ook voor de handelingen die je pleegt. En ik ga het nog erger maken. Ik vind het volstrekt bezopen dat we niet alle gesprekken die hier worden opgenomen of alle mails die er niet zijn, dat we die niet mogen bewaren. Want die kunnen we heel makkelijk, op het moment dat we ze hebben, zonder in te lezen, kunnen we ze laten versleutelen, opslaan en als nodig kunnen ze opvragen. Je hebt geen idee hoe onze inlichtingendiensten achterlopen als het om nationaal gevaar gaat. Dan heb ik het even over de sleepwet. Omdat wij niet bij materiaal mogen wat nodig is om ons te beveiligen. Achteraf wel. Daarom hoor je zo vaak in de kranten. Anne B. vermoord, bekend bij de overheid.
Ja.
En dat moeten we dus niet hebben. Dus we moeten zorgen dat ze.
En dus moet je alle onschuldige burgers gewoon gaan afluisteren. De politie
sowieso,
op ze afsturen.
Sowieso
zodat ze uiteindelijk geen demonstraties meer durven te houden.
Want je luistert altijd onschuldige mensen af. Anders had je ze al gevangen genomen.
Nee, je moet pas iemand gaan afluisteren als er een verdenking is.
Ja, maar dan ben je al te laat. Dus ik vind dat dat makkelijk moet kunnen. En dat je dan wel. Je moet wel de overheid vertrouwen.
Het was heerlijke televisie, Bas Paternotte.
Ja, echt hè?
Ja.
Echt. Koblenz. Hij zag er ook uit als Blofeld uit James Bond. Hij had een soort Mao-jasje aan. En nou, die gozer weegt op 200 kilo. Hij ziet er echt uit als een evil stripfiguur. En Marianne Zwagerman, die was heel erg Marianne Zwagerman. Met veel praten en schreeuwen en bewegingen. Nee, het was top tv. Maar ze had wel gelijk. Het kabinet, of eigenlijk het vorige kabinet Schoof. Is al een tijdje bezig met een wet. En het onderwerp heet aanpak ernstige verstoringen, openbare orde met nieuwe politiebevoegdheden. En het komt erop neer dat. Het heet wetsvoorstel wet gegevensvergaring openbare orde.
Ja.
En het komt er vooral op neer dat je dan de politie en burgemeesters meer ruimte geeft gegevens van demonstranten en zo te achterhalen. Waar ik heel erg voor ben natuurlijk. De aanleiding zijn bijvoorbeeld de protesten op de A12 van Extinction Rebellion.
Ja.
Ze willen hun informatiepositie verbeteren. Het probleem is alleen dat je dat overal op kan toepassen. En in deze uitzending van Nieuws van de Dag komt Marianne dan met het voorbeeld dat zij zelf bijvoorbeeld een, ik weet niet waar ze precies woont, maar ze wilde een demonstratie organiseren tegen windmolens bij haar in het dorp. En toen belde gelijk de politie en de burgemeester, bla, bla, bla. En dat vond ze nogal intimiderend, geloof ik. Ik ben daar erg voor, hoor, dat de politie even langs gaat. Hè. Dat doen ze ook bij Extinction Rebellion, die dan vervolgens naar de rechter gaan. Wat echt bizar is. Maar goed, het probleem is, je moet er wel op kunnen vertrouwen dat de overheid zo'n wet op de juiste manier toepast. En dan zie je dus Pieter Koblenz. En je wil niet dat Pieter Koblenz, ook al is hij nu met pensioen, Papa Charlie, is zijn bijnaam, zijn callsign in NAVO-jargon. Je wil gewoon niet dat Papa Charlie, hij zegt het letterlijk, hè, van nee, we moeten alle mails moeten we opslaan. En die gaan we dan versleutelen. En dan, er gaat niks mis mee, hoor. Echt niet. Nou ja, je ziet wat er bij Odido gebeurt. Je kan de overheid gewoon niet vertrouwen. Je wil niet dat de overheid alle mails gaat onderscheppen. Je wil niet dat de overheid preventief iedereen gaat afluisteren. Dat is vragen om problemen. En dat probeerden ze hem heel goed uit te leggen. En het ergste aan Pieter Koblenz is dat het ook nog eens zo'n enorme pannenkoek is. Ik ga nu een stukje voorlezen van Duwertje Kuipers. Dat is een artikel van haar uit 2023, 2022. Wanneer viel Rusland de Oekraïne binnen?
22,
nou. En toen was Pieter Koblenz, die begon toen aan zijn grote tv-doorbraak.
Omdat, bij Vandaag in Zuid, toch?
We kennen hem al bij Van Vandaag in Zuid, maar hij ging ook in alle talkshows zitten.
Ja.
Omdat hij dus oud-MIVD-baas was. Hè. Hij was dus de baas van de militaire inlichtingendienst tussen 2006, 2011, zeg ik uit mijn hoofd. 2011, 12, zoiets. Dus best wel lang geleden ook. Hoe dan ook. Voor degenen die denken, wie is Pieter Koblenz? De man die als inlichtingenbaas zijn Hives-profiel offline moest halen, omdat hij privéinformatie postte. Dus dit is de man die net tegen Marianne Zwagerman zei, we moeten alle gegevens van iedereen opslaan. Pieter Koblenz, de man die MIVD-medewerkers onterecht van fraude beschuldigde, die vervolgens mochten procederen voor eerherstel. Een luitenant-kolonel riep in 2011 in de rechtbank uit dat Koblenz een shitpit had achtergelaten. Pieter Koblenz, de man die volgens de Telegraaf diverse keren naar plein 4 moest komen. Daar zit
ministerie
en de defensietop. Om daar uitleg te geven over zijn exorbitant hoge declaraties. Hoewel hij een creditcard van het ministerie gebruikt, wil Defensie zijn uitgaven via de wet openbaarheid bestuur publiceren. Vooral op buitenlandse reizen ging er veel geld doorheen. Vreemd, want in crisisgebied is het toch heel moeizaam stappen.
Ja.
Wat gebeurt er? Valt er iets om?
Mijn kantoorgenoot laat iets vallen.
Oh, oké. Okay.
Die luistert mee, die viel in slaap.
Oké. Okay. Pieter Koblenz, de man die naar eigen zeggen voor elkaar kreeg de MIVD in 5 jaar in de top 5 van de NAVO te positioneren en Nederland een internationale speler van belang te maken. Terwijl de Telegraaf wederom meldde hoe er onder zijn bewind de buitenlandse inlichtingendiensten juist afstand namen van de MIVD vanwege de rechtbankzaken, de intriges en de aanhoudende berichten over een angstcultuur die door hem was veroorzaakt. Pieter Koblenz, die stevast moppert dat mensen geen verstand hebben van cyber-IT. Dat leest u goed, cyber-IT. Dat is dus niet eens een woord, hè?
Nee.
En ons toekomstvoorspellingen meegeeft, zoals het pareltje dat in de toekomst IP-adressen worden afgeschaft. Straks heeft iedereen zijn eigen beveiligde stukje in de cloud. Pieter Koblenz is een enorme praatjesmaker. Hij is morbide obese. Hij is een luchtmachtman, maar hij heeft natuurlijk nooit gevlogen, want hij paste niet in een F-16. Dus hij kon geen piloot worden, want te dik. En een angstcultuur. Hij had niet eens de controle over zijn eigen HICE-profiel. En die man, die vertelt me, Janne Zwageman, dat we iedereen preventief moeten gaan afluisteren en alle mails gaan opslaan, maar dat we dat allemaal veilig versleutelen in zijn zelfbedachte cyber-IT-wereldje. Nee, dit is een overheid, een doodenge man. Dit is gewoon niet iemand die je bij de overheid wil hebben. Maar deze man is dus 5 jaar lang de hoogste militaire inlichtingofficier van Nederland geweest.
Ja.
Dus nee, het is echt bizar. En Marianne had helemaal gelijk dat ze hem in mootjes hakte. Maar vooral die arrogantie van, ja, en juist burger begrijpt het niet. Zo, wie denk je wel dat je bent, Pieter Koblenz? Morbide, obese, onverkozen, vervelende dikzak. Wie denk je wel dat je bent in je Mao-jasje? Nee, vreselijke vent. Bah.
Moet dat nou weer vet shamen?
Ja, omdat en dat heb ik vaker gezegd. Dat had ik ook. Dat probleem had ik ook met Frans Timmermans, maar die nam gelukkig een maagband. En dat probleem heb ik met die gehaktbal uit Nijmegen. Kom, hoe heet die? Hubert Bruls, de CDA. Dikke mensen die je op hoge positie zet, hè, die dus ons de les gaan lezen, die neem ik niet serieus. Omdat je zo moddervet bent, dat betekent dat je geen zelfbeheersing hebt.
Ja.
Je hebt geen zelfdiscipline. En hoe wil jij mij als burger discipline gaan opleggen, terwijl je zelf de hele dag je hoofd loopt vol te proppen met gehaktballen en zakken chips, vriend? Ik neem jou niet serieus, gewoon niet. En als er dan ook nog eens zo'n vette baggerstroom uitkomt als gisteren, van domme kutburger, je snapt er niks van, tegen die lieve Marianne Zwageman. Nee, ze is helemaal niet lief, dat is gelul, maar goed. Tegen Marianne Zwageman. Nee, dan heb je bij mij helemaal afgedaan. Ik snap ook niet waarom ze bij Vandaag in Saitem de hele tijd op de schouders hijsen. Dit is gewoon een enge fan. Dit is Big Brother. Je wil niet in een overheid dit soort types op de afdelingen inlichtingendiensten of ICT of wat dan ook. Dat wil je gewoon niet. Want dit zijn doodenge, machtsgeile mannetjes. Die dus gewoon, hij geeft het gewoon toe. En die zal ik alle mails opslaan en iedereen preventief afluisteren. Bah. Fascisme, zou iemand zeggen.
Ja, daar gaan we zo over hebben. Ja. Maar ik wil nog even een ander moment eigenlijk van gisteren aanhalen. Kijk, het was natuurlijk, je weet als je in een talkshow gaat zitten en Marianne Zwageman is er ook. Dan weet je dat je momentjes moet bevechten dat je ook wat mag zeggen.
Ja.
En dan had het CDA uitgerekend gisteren uit de Frieske Marre het Kamerlid Lucienne Boelsma afgevaardigd. Toch? Die zat er toch ook?
Geen idee, heb ik niet. Ik heb
een vrouw met een bril of niet? Was dat de dag ervoor?
Oh, dan heb ik er helemaal overheen gekeken.
Ja, dat was misschien wel de dag ervoor. Maar in elk geval Annemarie van Gaal zat er. Dat weet ik
die
zeker.
Heb ik gezien. Annemarie van Gaal die zei iets heel goeds namelijk. Er wordt veel te veel gedemonstreerd in Nederland.
Waar het om gaat is dat het werd alleen maar Marianne Koblenz. Marianne Zwageman en Pieter Koblenz. En ook Thomas van Groningen die zat er als een dode bij.
Ja.
Van wanneer durf ik in te grijpen. Want Zwageman die neemt nogal het podium.
Ja.
En daardoor vertelde ze ook iets wat gewoon echt driekwart. En dat zei ze ook, dat weten jullie niet hè. Maar wat driekwart van de Nederlanders niet weet. Dus Zwageman zei, ja, je kan je wel druk maken om allemaal futiliteiten. Maar as we speak is er in Duitsland een wet dat alle dienstplichtige mannen in een dienstplichtige leeftijd, 17 tot 47 of 45 als ik het goed heb, zodra ze naar het buitenland willen, zich moeten melden bij het ministerie van Defensie.
Ja, dat stond in de krant gewoon. Dat is
ja, dat weet ik wel. Maar wie leest nou een krant in het paasweekend, Bas Paternotte? Jij, ik en Marianne Zwageman. Ja. Maar, dat wat zij bedoelde is... en dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier... waar dienstplicht in Nederland, opkomstplicht, is nog niet aan de orde. Hè, dat is de officiële lezing van het ministerie van Defensie.
Ja.
Nog niet aan de orde. Nog niet aan de orde betekent... we denken er serieus over na en het kan zomaar gebeuren. Dat is de praktijk. Ik rij wel eens in de auto en dan kom ik allemaal... Je hebt, als je, ja, voor jou misschien allemaal te moeilijk... maar als je pech hebt, heb je zo'n havertje... waar je met je auto kan gaan staan, hè, bij een weg. Ken je dat?
Ja, ja. Ik heb
een parkeervak. Dus
en daar komt zo'n gele Renault, de wegenwacht.
een Volkswagenbusje komt er dan. Of een Golf. Maar in elk geval... Je hebt dus een P, dat is een parkeervak. Daar kan je dan met pech en zo, maar ook als er iets anders, als er iets ergens is, kan je er even gaan staan. Zolang als nodig is. Maar er zijn de laatste jaar honderden vakken naast wegen aangelegd. Gewoon van die betonplaten, zonder een bord, waar auto's kunnen parkeren. En dan denk ik, en dat is dan op het moment dat het gaat over... er moet materieel vanuit de Rotterdamse haven... moet er materieel naar Oekraïne.
Ja.
Dan denk ik, waarom gaan ze langs? Nou, ik zal één voorbeeld noemen. De N50 van Zwolle naar Emmeloord. Dat is een N-weg, dus dan mag je 100 rijden. Maar dan heb je een stuk of 5 van die plekken opeens. Ja. Waar je naast de weg opeens een extra parkeerplek hebt... zonder een bord P. Oftewel, daar mag je helemaal niet staan... Ja, dat is omdat we ergens op worden voorbereid. En dat vind ik ook van die hele opkomstplichtdiscussie. Nee, we gaan eerst vragen wie zou er vrijwillig willen. En als er genoeg is, dan is er niks aan de hand. Nee, maar als er niet genoeg zijn, is er wel wat aan de hand.
Ja.
En in Duitsland zijn ze een stapje verder. Basti Paternotte, nou, je bent net te oud, ik ook.
Ja.
Laten we zeggen, Pim Dijkgraaf, die wil op vakantie naar Spanje. En die moet zich melden bij het ministerie van Defensie... met zou ik misschien 3 weken naar Spanje mogen? Mevrouw, wie zit er tegenwoordig? Jess Zilgers?
Ja.
Of nog erger, meneer Sjoerdsma?
Ja.
En dat is eng. En Zwageman die benoemt dat... Nou, dan zitten er echt 3 of 4 mensen schaapachtig naar te kijken. En dan denk je, ja, dat is godverdomme wel waar het echt over gaat in dit land. We worden een oorlog ingeprutst.
Ik vind het dus niet eng, want het gaat allemaal in de openbaarheid. Want dit is allemaal aan de orde gekomen bij de begroting Defensie... Het is trouwens een BBB-punt, hè? Versterken van het wegennet. Dat willen ze doen uit die NAVO-gelden.
Ja, je wordt de weg niet beter van, dus dat is wat
zijn, anders. Want er is 20 miljard of zo jaarlijks. Nou ja, en dan 10 extra. Dus dat moet ook naar de wegen en weet ik veel. Alleen die Duitsers, daar moet je dus in de gaten houden. Want we weten, ze willen dus die dienstplicht, die trouwens nooit is weg geweest...
Opkomstplicht gaat om.
Opkomstplicht, ze willen het met eerst enquêtes doen. Hè? Ja. En dan verschillende enquêtes. Eerst kijken hoeveel jongelui zijn sowieso bereid om voor Defensie te gaan werken. Nou ja, daar zijn al die enquêtes voor. En dat zijn allemaal stappen die ze willen doorlopen. En dan helemaal aan het eind van de rit, dan wordt het gewoon verplichte dienstplicht. Maar wat die Duitsers doen, dat is inderdaad een stap verder. Een fucking meldplicht, hè? Dat is echt een beetje scary shit wordt het dan. Dus ik ben heel benieuwd wanneer
ze... En wij nemen altijd alles over van de Duitsers op termijn.
Nou ja, daarom, ik had de meldplicht, die heb ik in ieder geval niet bij het laatste debat over Defensie gehoord. Toen het ging over de dienstplicht. Het ging niet over meldplicht van machine. Dus dat kwam helemaal uit het niets. Dus het is wel goed dat Marianne daarop wijst. Want dat is wel iets waar je scherp op moet zijn. Want het is natuurlijk belachelijk dat je dan opeens een meldplicht voor jonge mensen moet...
Maar weet je wat ook het mooie is, Bas? Mensen van onze leeftijd, hè? Ook jij weet ook wel dat je vroeger een opkomstplicht had. Hè? Dat heb je als kind nog wel meegemaakt, toch?
Ja, ik ben nog verplicht gekeurd.
Ja, oké. Dus jij bent ook buitengewoon dienstplichtig verklaard.
Ja.
Net als ik, gelukkig. En ik had er helemaal geen zin in om te luisteren naar iemand die niks kan. Hè? Zoals, stel dat je voor dat Eleanor Boekholt ook kan er niks van, dan mijn baas was geweest. Dat was een S5'je voor mij geworden, een gevangenis. Ja. Maar in elk geval... We weten het nog hoe het was vroeger.
Ja.
Dus mensen die nu kinderen hebben, van laten we zeggen 15... die weten ook nog hoe het was vroeger. Maar wat ook iedereen over het hoofd lijkt dus in dit belachelijke, domme kutland... is dat die opkomstplicht straks voor jongens en meisjes geldt.
Ja.
Want dat is de emancipatie, hè? De meiden werden ook dienstplichtig. En de meiden krijgen dus ook een opkomstplicht aan hun slipje. En op het moment dat meer in het bewustzijn komt van al die D66-moekers in de Randstad. Ja, ze willen niet dat Filipien ook moet. Kijk, ja. dat Jos, die buurjongen van de bakker, dat die moet, dat vinden ze prima. Maar onze Filipien, ja, die kunnen we toch moeilijk haar carrière als toekomstig violiste en haar conservatoriumopleiding voor laten afbreken. Nee, om voor die kut Oekraïners te gaan vechten.
Pim Fortuyn zei het al, hè? Pim Fortuyn zei de dienstplicht moet terug. Want het is sowieso een goede leerschool voor al die kids. En kijk nu, ze zijn alleen maar aan TikTokken en latte macchiatos aan het drinken. Het lijkt me heel verstandig als de jeugd even 9 maanden dienstplicht doorloopt. En dan maken we de man nog. Kijk, ik heb bij de padvinderij gezeten. Dus ik heb mijn eigen dienstplicht vervuld, zeg maar. Maar het lijkt me heel verstandig als iedereen eventjes 9 maanden... Nee, maar dat is ook goed voor de cohesie. En volgens mij is het ook goed voor al dat Marokkaans scootertuig en zo. Volgens mij is het heel goed als die ook eventjes gedrild worden in het leger. Volgens mij kom je er alleen maar beter uit. Dus ik ben erg voor de dienstplicht. En als iedereen nou eens wat minder loopt te zeiken op Donald Trump, en dat we zorgen dat de NAVO sterk blijft, dan hoeft het niet eens oorlog te worden. Dus dat...
En als je het hebt over Marokkaans tuig, dan denk ik aan Turks tuig. En dan denk ik aan dubbel paspoort. Ja. En je mag nooit in meerdere landen dienen. Dus op het moment dat je dan in Turkije of in Marokko een stempeltje gaat halen met ik heb mijn dienstplicht vervuld, omdat je daar 9 maanden met je luie reet in Marrakesh aan het strand hebt gelegen of aan een zwembadrand, dan betekent dat soort gasten lekker onder de dienstplicht in Nederland uit kunnen komen. En dat mijn kleinkinderen, mijn kleinzoon en mijn kleindochter
Ik weet niet of het zo werkt. Ik bedoel, die Turken, die zijn er volgens mij redelijk
streng. Die kopen het voor 10 mil af.
Dan moet die zeggen, je komt alleen onderuit als je 10 mil meebrengt.
Maar ja, nou, dan krijg je dus een stempel. Ik heb mijn dienstplicht vervuld.
Want... Ja, nou, niet al die Turken hebben toch 10 mil in hun achterzak.
Nou, dan wel. Ja. Nou, hoeveel jongens van Turkse afkomst... Nou ja, kijk, Stefan van Baal is maar een halve Turk. Maar heeft hij zijn dienstplicht vervuld in Turkije? Nee, dat is een grapje, maar je kent geen één Turk die echt in dienst is geweest, die hier al 100 jaar woont. Die ken je gewoon niet. Ze hebben het allemaal afgekocht.
De enige Turken die ik ken, die hebben luchtvaartmaatschappijen en stemmen D66. Dus dat weet ik allemaal niet. Anyhow, Pim was voor de dienstplicht. Ik ben voor de dienstplicht. En ik ben voor de NAVO. En als we een sterke NAVO hebben, hoeft het ook geen oorlog te worden. Dat is zo ingewikkeld, is het allemaal niet.
Nou, oké, Bas. Wat Jan Roos zegt.
Maar die Koblenz, daar gaat het om. Je wil niet types als Pieter Koblenz in je overheid hebben. En helemaal niet op het gebied van inlichtingendiensten. Want hij naait je. Hij probeert al je data te pakken. En daarna versleutelt hij het verkeerd. Dus de Russen stelen vervolgens je data. En verder gaat hij er zelf ook mee aan de haal. Omdat hij dan allemaal dingen onderzoeken start die hij helemaal niet mag starten.
En dat zet hij op huis, wat hij dan vindt.
En uiteindelijk zet hij het op huis.
Nou, weet je waarom Koblenz is wel een man naar jouw hart, hoor? Want als je aan Koblenz vraagt, wat zou je het liefst doen met die lui van Extinction Rebellion op de A12? Dan zegt hij hetzelfde als jij altijd zegt, Bas Paternotte.
Ja, nee, lange lat erover.
De lange lat erover, ja.
Maar dat is dan het enige positieve adem, want Marianne had verder helemaal gelijk.
Ja, en die kleding was echt bizar, hè? Wat was dat voor jasje?
Ja, echt een soort mao-jasje.
Want ik moet van jou aan de tweetjasjes, dus ik ben druk aan het zoeken op Vinted naar mooie tweetjasjes in maart 52.
Ik moet gewoon een klassiek Brits tweetjasje hebben. Dat is
zou
Koblenz
ook moeten doen. Ja, hij was afgevallen, hè? Maar hij is weer aan het uitdijen. Dus.
Het is een lopende aardappel, die vent. Het is een enorme zwetende aardappel.
Ja, wat het laatst over Henk de Nek en het hoofd. Hè? Mm-hmm. Toen zei ik, Louis van Gaal heeft zo'n hoofd zonder nek. En dat geldt, of een hoofd en nek in één. Maar dat heeft Pieter Koblenz gezegd.
Ja.
Als je daar gewoon de romp... Ja, het is zo'n stripfiguurtje. Heb je met zo'n soort hoofd. Maar...
Ja, een potato man. Gewoon zo'n aardappel. Nou ja. Dat je dan een hoedje erop zet en een snor erop drukt.
Ja, nou goed.
En dat moet dan in de F-16 gepropt worden. Ja, nee, vreselijke vent.
Maar we hadden het dus over wijven met een grote smoel. En dat brengt ons automatisch op de mannetjesmaker van Lodewijk Asscher. En die heet Julia Wouters. En die zat in een van de radio- of podcast dingetje van de EO...
Weer met die Margrietje Fixen of zo?
Het waren 3 gasten.
Oh, ik dacht dat
het was een of andere dikke blonde gozer was volgens mij de presentator. En er stond Julia Wouters met nog een knakker. Die stonden ook aan tafel. Of er waren 2 interviewers met Julia Wouters.
Oh, ik meende ook nog Margrietje Fixen.
Margreet.
Nou ja, goed.
Margje. Ja. Whatever, ja. Ja, maar goed. Dus laten we zeggen, het is niet dit is de dag. Was het in elk geval niet, volgens mij. Maar misschien ook wel, Bas. Ik heb alleen maar een fragmentje voor jou. En fragmentje is audio. Dus denk het beeld er maar bij. Dikke blonde gozer stelt vragen. En Julia Wouters praat.
Ja, ik heb, toen zij wegging, toen heb ik van mij gezegd dat ik denk dat zij bij Gidi gaat.
Ja, ik denk het ook.
En gaat dat gebeuren? Dat denk ik wel.
Ik denk het wel. Weet je waarom ik het denk?
Nee.
Ze heeft op alle vragen gezegd dat ze daar nog niet is. En als je aan mij zou vragen, ga je samen met Gidi Markeshouwer, dan heb ik daar echt geen bedenktijd voor nodig.
Nee, zij hebben lentekriebels volgens mij. Ja. Ze voelt al wat voor Gidi.
Nee, maar kijk, ik denk, ga je met die enge fascist? Ja, hij is heel charmant. Hij zat bij Eva en dan denk ik, hoe doe je dit? Want hij zit daar zo ontzettend aardig en leuk en charmant zeggen. En ook afstand te nemen van dingen die hij op een ander podium wel weer zegt.
Die PvdA-mevrouw noemt Gidi Markeshouwer een enge fascist.
Echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Wat een nare vrouw moet dat zijn, zeg.
Maar moet Gidi Markeshouwer dit pikken, Bas Paternotte? Wat vind jij?
Oh, dat hij
smaadlaster, ja, natuurlijk.
Ja.
Of civiel aanpakken.
Ja, weet ik niet. Ze mag het zeggen. Het is vrijheid van meningsuiting. Dus,
ja, fascist.
Het gaat me meer om dat ze het zegt. Want dit is ook wat ze over Pim Fortuyn zeiden. En dit hebben we zo vaak besproken. He, dat is die activistische Britse of Amerikaanse term. Puntje natie. He. Nazis mag je op hun bek slaan. Ja, want het zijn nazi's. Nazi's zijn echt fout. He. Het zijn foute lui. Van Auschwitz. Dus een nazi mag je op je bek slaan. Maar goed, als je Gidi Markeshouwer, dus ook een fascist, is iets anders dan een nazi. Maar goed, dat is hetzelfde. Een fascist mag je op zijn bek slaan. En misschien mag je een fascist zelfs wel doodschieten. Want een fascist, dat zijn gewoon hele nare lui. En daarom moet je er echt voor waken om iedereen maar voor fascist uit te maken. En want iedereen is tegenwoordig rechts van D66 is tegenwoordig fascist. Ze noemen ons ook wel eens fascisten.
Ja.
Jantje Dijk gaf Basje Paternotte. Twee hele aardige, keurige kereltjes zijn dan opeens fascist. Ja, ik vind dat je daarmee moet oppassen. Want Pim Fortuyn heeft de hoogste prijs daarvoor moeten betalen. Die is namelijk doodgeschoten. Ja. Door iemand met banden met GroenLinks destijds. Ja. PvdA GroenLinks.
Ja.
Volkert van der Graaf. Die in een van zijn eerste politieverklaringen heeft gezegd, ja, ik vond dat ik dit kon doen. Want het werd gevalideerd door politici die zeiden dat Pim Fortuyn een gevaar was. Dus hij heeft dat gebruikt als excuus om Pim Fortuyn te executeren. En dan kom je op het bekende, beetje afgekloven, woorden doen ertoe. Nou ja, goed, ik vind dus je moet alles kunnen zeggen wat je wil. Je mag voor mij ook iedereen fascist noemen. Maar ja, niet iedereen is fascist en rechts van D66. Maar er zijn mensen, Volkert van der Graaf is het levende bewijs, die daarnaar gaan handelen, Julia Wouters.
En Julia Wouters heeft natuurlijk een track record op dit gebied. Bas?
Ja, met dingen stop.
Ja, na de moord op Charlie Kirk zei ze dat ze begreep dat er blijdschap was.
Ja,
omdat hij nu niet meer kan zeggen wat hij vindt.
Ja, ja.
Dus dat is een moordenaars-apologeet ben je dan.
Ja, maar Charlie Kirk, hè, voor een groep mensen door zijn hoofd geschoten. Ja. Ook gewoon geëxecuteerd, alleen dan met een lange afstandsgeweer, met een sniper. En dat altijd, dat zeg ik ook tegen jou, als een bloedgeweld, ik verafschuw dat. Daar moet je altijd verre van houden. En zij doet dat niet. Want ze ook al, want ze, ja, maar ze zei dat ze het wel begreep, dat ze zich kon. Ze
ja, kon dat zich, is een laffe manier om te zeggen dat je zelf ook hebt zo'n juich.
Daarom. Dat is het. Dus nee, die Julia Wouters, ik vind dat dit zijn doodenge mensen. En stel je voor. Dat ik hoop het niet, dat Gidi Markeshouwer iets overkomt, dan is het echt haar schuld. Dan heeft zij bloed aan de handen. Dat is, en ik heb niet het idee, of dat twitterde ik gisteren, maar dat was eigenlijk meer een grapje van. Het lijkt het erop dat ze zich niet van die verantwoordelijkheid bewust zijn. Ik ben bang dat ze zich heel erg van die verantwoordelijkheid bewust zijn.
Ja, zij weet alles. Ik bedoel, ze was een mannetjesmaker.
En dat ze dus ook stiekem blij zou zijn als er iets met Gidi Markeshouwer zou gebeuren. Want zo rollen deze mensen. Dit hebben we ook gezien naar Pim Fortuyn. Of voor de moord op Pim Fortuyn. Paul-Gerard Rosemuller met die vreselijke quote. Ik hoop dat Fortuyn zich in zijn vingers snijdt en dat het nog heel lang blijft bloeden. Dat is dus weer zo'n verwijzing naar geweld. bloed, ellende, dood, die ik zo verafschuw. Dat zit in die breintjes van die mensen. Dat zit ook in het brein van die Julia Wouters. Het zijn levensverdoodenge, vreselijke mensen. En ik hoop dat Gidi Marcus daar niks over komt. Want dan zou ik zelf zeggen, stap naar de rechter. En dan doen we Julia Wouters een proces aan. Vervolg ze tot aan de poorten van de hel, zei Pim Fortuyn destijds.
Ja, goed. En dat was dus de vraag. Moet Gidi Marcus Sauer dat doen? Want die heeft nu de kans.
Ja, om dat nu te doen, preventief. Ja. En dat vraag ik dus af. Omdat, kijk, het is wel vrijheid van meningsuiting. En hij is ook Tweede Kamerlid. Dus hij weet ook hoe belangrijk het is, vrijheid van meningsuiting. Dus nou ja, goed, dan had...
Ja, maar goed, kenmerk van een fascist is dat je vrijheid van meningsuiting juist wil beteugelen.
Ja, ja.
Dus, maar kijk, ik snap wel dat ze het allemaal niet doen. Ik snap dat hij niet Julia Wouters... welke argument... Je kan 100 argumenten bedenken om haar niet aan te pakken. Hè? En daarom ben ik ook niet zozeer voor... Ik ben niet voor aangifte doen en onderzoek door de politie en het OM dat dan heel erg zijn best gaat doen met kunnen we een kutsmoes verzinnen om er niet te vervolgen. Nee, ik ben voor vies civiel aanpakken. Want dan moet zij dus een dure advocaat inhuren en dan brand je gewoon de bankrekening leeg. Ja. Nou, Gidi Marcus Sauer heeft volgens mij zeer goed geboerd in zijn leven. Of die het dan zelf heeft gedaan of familie, laat ik even in het midden. Maar het is voor Gidi Marcus Sauer een kleine moeite om lekker lang rechtszaken tegen haar...
Nee, hij heeft gewoon een eigen bedrijf. Dat heeft hij 2 jaar geleden verkocht. Facturen, software, bla, bla, bla. Nee, hij heeft gewoon zijn eigen geld verdiend.
Ja, kijk. Dus ik zou zeggen, ja, pak ze dan gewoon waar het pijn doet bij de portemonnee. Ja. Als iemand mij ooit nog een nazi zou noemen, hè, stel... Ga ik geen aangifte doen. Maar ik heb dat 1 keer op Twitter gezet. Van wie mij nu de eerstvolgende die mij nazi noemt, die krijgt een proces aan zijn broek. Ja. Het is nog niet gebeurd. Maar met civiele procedures kan je mensen gewoon helemaal leegtrekken. Ook als je niet wint, kan je ze nog helemaal leegtrekken. En zo'n vrouwtje, die roept dat dan bij de EO. Maar kan ze de stress aan met wachten op weer een oproep voor een rechtszaak? Kan ze de stress aan van de publiciteit? Want één ding is absoluut waar wat ze zei. Gidi Marcus Sauer deed het uitstekend bij Eva Jinek. Dus die zou het ook uitstekend doen in de rechtbank.
Ja.
Dus ik ben voor omdat mensen civiel worden aangepakt in zo'n geval. Dat duurt iets langer dan een kort geding. Maar je kans op succes is veel groter. En dit zegt iemand die zelf wel eens veroordeeld is in die zin... omdat hij schuldig zou zijn geweest aan smaad en laster. Dus ik weet precies wat het kost.
Ja.
Veel. Ja. Was paternotte.
Ja. Ja, dus, nou ja, goed, dat juridische aspect, ik weet dat niet. En
hebben wij toch weer stukjes, Bas?
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is een Marcushouwer. Wat ik interessanter vind, is van die EO. Want het zegt ook iets over de EO, dat je dit soort haatzaaiers... Want dit is echt letterlijk haatzaaien. Iemand een fascist noemen. Ja. Dus iemand een nazi noemen. Dat puntje-nazi-verhaal wat ik net vertelde. Ja, dit is de NPO, hè, waar dus een Tweede Kamerlid, democratisch verkozen, wordt op de NPO, die van belastinggeld wordt betaald door een spindokter, of een oud-spindokter. Dat is geen fris beroep. Nee. Dat zijn voorlichters. Het is eigenlijk nog een stap erger naar voorlichters, want ze proberen de waarheid te verdraaien voor hun opdrachtgevers, namelijk politici. Ze proberen de waarheid te beïnvloeden. En die dan dit soort ranzigheden op de NPO mag verkondigen. Ik vind, daar zou het aandacht naartoe moeten. Van waarom staan we daartoe dat we van belastinggeld mensen voor fascist worden uitgemaakt op de NPO? En ze mag het dus van mij zeggen, hè? Want ik zeg niet dat ze niet mag zeggen, maar het gaat om die verantwoordelijkheid en ik vermoed er ook dus kwade opzet bij. Want dit is het opzetten van types als Volkert van de Graaf tegen politici.
Dit is hopen dat er een nieuwe Volkert opstaat. Kijk, want Gidi Marcus Sauer is zelf al geen stemmentrekker. Maar als ze de niet-stemmentrekker ook nog neerknallen... dan moet de meneer Heutink stemmentrekker worden. Ja, dan wordt het niks.
Nee, ja, het onderwerp was Mona Keijzer.
Ja, precies.
En dan wordt het heel simpel. Mona Keijzer werkt samen met de fascist. Dus mag je op Mona Keijzer schieten.
Ja.
Ik heb trouwens daar nog een vraagje op Blue Sky opgegooid vanmorgen. Dat is wel grappig. Maar niemand heeft nog gereageerd. Wacht even, ik heb hem ook op Twitter gegooid. Ik pak even... Oh ja, hier. Want Jij in de 20 van Annabel Nanninga, die dus ook continu fascist wordt genoemd, en PvdA GroenLinks, Pro-NL, PN, weet ik hoe ze zichzelf willen noemen. Die schrijven nu samen een wet, een initiatiefwet tegen femicide. Dus ik heb dat op Blue Sky, waar al die linkse mensen zitten, gevraagd van hoe werkt dat nou voor linkse vrienden? Want je hebt dus de partij van Annabel Nanninga, die dus fascist schijnt te zijn.
Ja.
Die samen met, het is de, kom, hoe heet ze nou? Ingrid Koradi, die gaat het schrijven. Samen met Songül Müdlüver, een van de best geklede PvdA GroenLinks. Zij is van de PvdA bloedgroep. Beste geklede Kamerleden die ze hebben. Zij gaan samen dus de initiatiefwet over femicide schrijven. Maar ja, dat zijn dus dan wel die fascisten. Een oud-PVV is er notabene. Hè? Want Ingrid Koradi is oud-PVV. Dus die is dubbel fascistisch eigenlijk. Die dan samen met PvdA GroenLinks een wet tegen femicide gaat schrijven. Alleen niemand ter linkerzijde heeft gereageerd. Want volgens die fijnslijpers zou dat niet moeten kunnen, volgens mij. Want dan ga je samenwerken met de fascisten.
Nee, dan, dan legitimeer ze.
Dan valideer je de fascisten.
Ja.
En, als je de fascisten valideert, ben je
zelf
eigenlijk
fascist.
Ben je zelf, Jesse Klaver is dus zelf eigenlijk dan ook een
daar
fascist.
Valt wel wat voor te zeggen.
Ja. Nee, maar zie je, dus daarom moet je gewoon op. De mensen maken het zich gewoon veel makkelijker door gewoon niet iedereen fascist. Noem gewoon een bruinhemd een fascist. Dan, dat is toch veel makkelijker dan iedereen rechts van D66 fascist noemen.
Dat jasje van Pieter Koblenz was wel bruin. Als ik me goed herinner.
Nee, grijs. Grijsblauwig. Maar het was echt zo'n maal jasje.
Het zag er heel raar uit.
Het was echt heel raar. Ja. Raar, ja.
Het was uit de tijd die nog dikker was, dat sowieso. Ja. En het slaat ook neer. Het was gisteren gewoon vielen de mussen van het dak hier in Eestega. Dus dan ga je niet in zo'n half winterkolbert zitten. Het zag gewoon niet uit. Maar goed, het was de Zwagerman-show en dat zat er goed. Toch?
Ik vind het altijd leuk als Marianne zich opwint. Dat is echt een plezier om naar te kijken. Want er gebeurt heel veel. Ze gaan ook allemaal bewegingen maken. Leuk.
Die wordt voorlopig niet meer uitgenodigd hoor. Want Thomas van Groningen had ook geen enkele grip erop.
En zit ze er vaker eigenlijk?
Nee, heel af en toe maar.
Oké. Ik zag dus weer die tafel. Hè. Ik vind dat zo jammer dat ze die desk hebben weggehaald.
Wat maakt dat nou allemaal uit? Hoe vaak kijk je nou?
Ja, nauwelijks. Maar
want je moet al dineren om die tijd.
Ja, ik vind dat gewoon jammer.
Ja. Het is altijd 6 uur. Dan zijn er 2 dingen in het leven die zeker zijn. Zeker is dat op SBS6 Nieuws van de Dag begint met meestal Thomas van Groningen.
Ja.
En zeker is dat aan de gracht in Utrecht dopneusjes roept aan tafel.
Nee, ook niet trouwens. Nee, ik kijk het gewoon
niet. Op
de bank? Nee, wij eten om 7 uur namelijk.
Oh.
Dus ik zou het wel kunnen kijken.
Maar je doet het niet.
Ik zet hem nooit aan. Ik ben er andere dingen aan het doen. Ik weet het niet.
Dit gaat Thomas van Groningen niet leuk vinden, Bas Paternotte.
Ik ben een uitgesteld kijker. En Twitter-fragmenten.
Ja,
en,
precies.
En zo kijk ik Nieuwsuur ook. Goed, hè? Dat Arjen Noorlander.
Dat ze gewoon lekker op Twitter
knakker,
blijven zetten.
Ja. Ze blijven gewoon hun videootjes op Twitter zetten. Dat is een mooie fuck you naar de hoofdredactie van Nieuws.
Ja, daar wil ik toch nog wat over zeggen dan, nu jij het toch opbrengt. Dus voor de mensen die het niet weten, een Nieuwsuur is van de NOS-NTR. Die stopte met het uitzenden of zetten van fragmenten op Twitter. Toen bedacht een aantal mensen van de redactie, we doen gewoon een bot die het geautomatiseerd doet. En vorige week deelde de hoofdredactie mede dat de gedoogtijd voorbij was.
Ja.
En die bot moest stoppen.
Ja.
Kortom, die mannen van die daar werken en die vrouwen mochten niet meer weten wat ze in hun vrije tijd deden qua bot.
Ja.
En anders was dat een copyright dingetje. En toen besloten ze toch door te gaan.
Ja.
Maar wat iedereen vergeet is wie die hoofdredactie van Nieuwsuur is. En dat is fucking Pieter Klein van RTL en van het toeslagenschandaal.
Pieter Klein, ooit een journalistieke held gewoon.
Ja, samen met Jan Klein nog wat. Dus dat waren de 2 journalisten die met Pieter Omtzigt en Azarkan en Renske Leijten het toeslagenschandaal levend hebben gehouden. En die Pieter Klein was een topjournalist was het. Hè? Want die was adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Dus hij had ook kunnen zeggen, ik ben maar adjunct hoofdredacteur. Bemoei me niet meer met de werkvloer.
Ja.
Maar nee, hij bleef dat doen. En toen werd hij overgenomen door Nieuwsuur. Dan werd hij hoofdredacteur. Dat heet promotie. En sindsdien, ik heb al diverse keren aan mensen gevraagd die hem kennen. Heeft hij een ernstige ziekte of zo? We horen niks meer van hem.
Nee.
Nou ja, nu horen we dus weer wat. Hij doet aan persbreidel. Hij gunt de miljoenen Nederlanders die op Twitter zitten, die gunt hij niet dat ze daar kennis nemen van de content van Nieuwsuur.
En dus een deuger. Hij is gewoon een deuger geworden. Want nou, ze willen niet op Twitter, omdat Twitter van Elon Musk is of zo. Een of ander kul-argument. Nee, het is wat er met die Pieter Kleine is gebeurd, dat is echt heel, heel tragisch.
Ja, want een ander vrouwtje vangt zij de klap op. Een van de adjuncts of een man, weet ik veel. Iemand. Maar we horen Pieter Kleine. Als je zou zeggen, Pieter Kleine is overleden, maar we hebben de advertentie gemist en de begrafenis, dan geloof je het ook.
Ja.
Dat kan toch niet, Bas?
Ja, hij twitterde vroeger ook veel, hè? Hij twitterde veel. En ik ken hem uit Den Haag, toen hij parlementair verslaggever was. Bij RTL altijd in zwart gekleed was hij trouwens. Dat was heel grappig. Het was gewoon een aardige vogel die ook heel vaak nieuws had. Want hij schreef zelf ook gewoon bij RTL. Hij kwam gewoon met nieuws. En opeens is hij naar Nieuwsuur gegaan en nu is het een trut.
Ja, dat
een
heet
onzichtbare trut.
Ja, dat heet dus gewoon weggepromoveerd. En zwijggeld gepakt. Dat is wat hij doet. Vrijwillig, hè, dus het is niet verplicht. Maar Pieter Klein is gewoon een fouten geworden. Ja. Kan niet anders zeggen. En als je dit hoort, Pieter Klein, ik hoor wel waarom ik ernaast zit. En als je toch een ziekte had waardoor je in stilte 3 jaar lang, 4 jaar lang nu in de ziektewet zit, wat helemaal niet kan volgens de wet, dan mijn excuses. Want ik ben altijd bereid om mijn fouten toe te geven. Nu jij nog, Pieter Klein.
Het is wel geinig dat ze dat
En ik wil nog even wat tegen Julia Wouters zeggen, Bas, als het mag.
Oh, ja.
Hoerrrr!
Jezus.
Ja, ik bedoel, als zij fascist mag zeggen tegen die buitengewoon democratisch gekozen en democratisch acterende Guidi Makkersauer, mag ik haar hoer noemen? Dat is waarschijnlijk al even onterecht.
Ja.
Want aan de andere kant, op elk potje past een dekseltje. Dus misschien ook in die branche wel, weet ik veel. Ik zit me weer op te winden, Bas Paternotte.
Ja.
We hebben het al over Twitter gehad. We gaan nog even door over Twitter. Want Twitter is toch een beetje onze kroeg. Ja. Sinds 2007.
Daar is die godvergeten klootzak weer. Die viezer die zichzelf niet was. Die man die had al lang geleden begraven. Nou ja, de allereerste reacties waren, dat had jij al gezegd. Want je had mij erop geattendeerd. En die waren enorm positief. En dan zag je weer, dat is een heel bekend verschijnsel bij mij. Dus dan zijn de eerste 30 zijn heel positief. Dan is er een overgangspunt, een soort kantelpunt. En dan op een of andere manier beginnen dan die rechtse reacties beginnen te draaien. Waarschijnlijk is dat een soort, wordt dat min of meer vanzelf opgestart. En dan krijgen we, daar is die godvergeten klootzak weer. Die viezer die zichzelf niet was. Die man die had al lang geleden begraven. Nou ja, de bekende scheldkanonades van rechts krijg je
eigenlijk
dan.
Wat X nu is. X is eigenlijk het riool putje van rechts. Alles wat daarop gezet wordt, wat maar enigszins in het midden of links is, wordt daar meteen afgeslacht.
Ja.
En Blue Sky is eigenlijk het tegenovergestelde. Daar zitten dus de links mensen.
Dat heb ik nooit bekeken, dus daar heb ik geen idee van. Het is jammer, X heeft zichzelf op deze manier naar de kloten geholpen natuurlijk. Omdat het door hem heen zo serieus wordt genomen.
Ja. Mooi, hè? Kan hij naar Blue Sky? Heeft hij daar nog nooit gekeken?
Nee.
Ja, leg jij het er maar even uit aan oma Maarten? Hoe het
zit? Het is zo clichématig om nu nog eens te gaan zeiken over Twitter. Want eens in de zoveel tijd, dan verlaat iedereen vingers in de lucht, iedereen Twitter. Dus dat was toen het begon een keer met Mastodon, was dat.
Ja.
Daarna was er nog een keer iets anders. En de derde grote stroom was dan dat Blue Sky. En nou ja, inmiddels zijn er wel allemaal mensen die dan weer teruggaan naar Twitter. Omdat het op Blue Sky toch wel erg eenzijdig is. En het bereik daar ook extreem laag is. De Volkskrant bijvoorbeeld, die heeft al weken niet meer gebluesky'd.
Nee?
Ik heb gevraagd, althans, vorige week heb ik dat gevraagd. Ik weet niet of ze het inmiddels hebben opgestart. Hoe zit dat nou? En toen zeiden ze van ja, ze hebben moeite om automatisch de berichten door te zetten op Blue Sky of zo.
Gelul.
Dus dan, het is vaag. Want ze gingen met heel veel bombardie gingen ze naar Blue Sky. Ja. En wij gooien gewoon netjes onze briefjes en kolompjes en dingetjes gooien wij wel netjes op Blue Sky. Zo ingewikkeld
jij
is het volgens mij niet.
Ja.
En jouw briefje verschijnt toch ook iedere ochtend op Blue Sky?
Oh ja. Nee, je hebt gelijk ook.
Dus zo ingewikkeld is het.
Nee, dat is geautomatiseerd, dus ik heb geen idee. Maar nu het
nee,
zegt,
nee,
ja,
maar
bij
goed,
mij lukt
dus
dat wel, ja.
Bij jou lukt dat wel. Dus Maarten van Rossum, hij knap trouwens. Want hij heeft wat andere mannen op zijn leeftijd ook hebben. Dat hij dus een oud vrouwtje verandert. met dat lange oude vrouwtjesgrijze haar. Wat Geert Mak ook heeft. En dat is wel knap.
Ja, Galver Schilling, Johan Derksen.
Ja, maar het, in zijn geval is het knap, omdat hij dus ook nog een baard heeft. Dus het is gewoon de vrouw met de baard. Het, het oude vrouw.
Zo'n Turk is het dan.
Ja, en dan. En dan, het oogt ook viezig, want hij zit dus achter in een auto met een of andere knakker, waarvan ik niet weet wie het is.
Ja, de man
en dan die laat hij zich in die auto interviewen.
De man met het mengpaneel is dat, Bas.
Ja, maar het ziet er toch goedkoop en een beetje alsof je een soort zwerver in de auto zet. Ja, en dat je
Edwin de Roy van Zuiderwijn, maar dan in een auto.
Ja, precies. Ja. Edwin de Roy van Zuiderwijn woont in een snackbar en Maarten van Rossum in een auto. En nee, ja, nou, ik kom er wel eens tegen hier op de gracht.
Ja.
Want hij heeft een hartstikke leuk programma voor RTV Utrecht, maakt hij. Gewoon historie van Utrecht, of de hele regio, hè? Gewoon provincie. En dan gaat hij weer naar een of andere kazematten museum of dit of dat of bladibla. En dat doet hij nog steeds leuk. En het is, daar moesten we ook lachen net. Het is gewoon op zich nog wel een geinige oude bronpot. Ook al is dat trucje, op zich ken je trucje wel, maar het blijft gewoon geestig. Alleen, ja, niet alle onderwerpen lenen zich daarvoor. En ja, Twitter afzeiken in april 2026. Gaap, opa. Dat is echt gaap. Helemaal omdat hij dus heeft gemist dat Twitter juist iets relevanter is geworden. En zelfs met het aantreden van het nieuwe kabinet, D66, hè? Hoe heet ze? Ze is nu voorzitter van D66.
Van Huffelen.
Alexandra van Huffelen. Toen zij staatssecretaris, was van ICT, weet ik veel. Toen heeft zij gezegd, ik wil dat de hele overheid van Twitter afgaat. Nou, dat heeft ze er niet doorheen gekregen. Haar eigen ministerie is toen wel van Twitter afgegaan. Ik had eigenlijk rekening mee gehouden dat Jette onder de D66'ers, dat het een meer Twitter-feindige, Twitter-verhandelijke toestand zou worden. Maar dat valt dus om mee. Ja, iedereen is op Twitter gebleven. Ja, en hij zit op Blue Sky. Maar hij weet ook, de overheid weet ook, als je mensen wil bereiken, ja, dan er zit er meer op Twitter dan op Blue Sky. Ja. Dus, want dat is. Die knakker van Volt, die wilde dat zo graag, dat Jette naar Blue Sky ging. Nou, dat is dan nu gelukt. Maar ja, hij blijft ook op Twitter, omdat hij weet, ja, leuk, maar ik moet ook gewoon nog blijven communiceren met iedereen.
Ja, Jette denkt plus 16 en jij min 1 koekoekje.
Ja,
hè?
Nou, precies.
Ja.
Laurens Dassen.
Ja.
En die trouwens ook daardoor veel minder bereik heeft gehad. Want toen ging Volt van Twitter af. De Europese fractie is toen nog op Twitter gebleven. Maar die uiteindelijk moesten die uit. Want je moet dan wel consequent zijn er ook af. Maar ja, goed, op Blue Sky hebben ze echt 0,0 bereik. En op Twitter kwam je Volt nog wel eens tegen. Anyhow, opa van Rossum heeft het volgens mij allemaal een beetje gemist.
Ja. Ja, maar opa van Rossum,
gewoon nog steeds relevant is.
Wat me wel opviel met fanatisme waarmee hij zichzelf zat uit te schelden. Tot twee keer toe dezelfde opsomming ongeveer.
Ja.
Dan denk je echt van, je bent toch niet seniel aan het worden, man. Want kijk, jij bent wel een soort fan van hem, maar ja, je weet hoe het hier ging. Wij moesten de slimste mensen tot dit seizoen altijd terugkijken.
Ja.
Want dan kon hij doorspoelen versneld op keer 64. Harder ging niet. Als Van Rossum aan het woord kwam.
Ja.
En nu kijken we gewoon de hele uitzending nu Van Rossum verdwenen is.
Ja, hey, maar ik ben dus geen fan van hem. Dat is een verbuiging van wat ik zeg. Nee, ik ben de drie keer dat ik de slimste mens keek, had ik ook iets van Jezus. En dan mag hij er weer iets over zeggen. Nee, stond vervelend. Het enige wat hij leuk doet, is dat programma op RTV Utrecht. Dat is wat ik zei. Maak mij nog geen fan van hem. En anyhow. Ja, nou ja, goed.
Ja, Bas, het was weer een mooi. Het is weer een mooi begin van de week. Maar heb je ook het idee dat het maandag is vandaag, of niet?
Ja.
Erg is dat, hè?
Ik ben helemaal.
Helemaal ontregeld zijn.
Ik ben helemaal ontregeld door al die paas.
Kunnen we die stoppen met zo'n tweede paasdag en dan bijvoorbeeld dat we het suikerfeest gaan vieren of zo?
Ik ben sowieso tegen feestdagen. Want nu, dat hele feestdagenseizoen is weer begonnen, hè? Volgens mij hebben we binnenkort weer voorjaarsreces of zo. Dan komen we allemaal recessenvrije dagen.
Gaat toch op.
Dingen dat we geen filmpjes kunnen maken, dat er geen nieuws is.
Ja.
Nee, dit is april, mei is de ergste tijd met al die vrije dagen.
Wij zitten nog steeds op één lijn, hè? Dat laten de nieuwe verkiezingen maar komen.
Ja.
Ja, nee, dat ik bedoel, je hebt toch een hele weekend weer over kunnen nadenken. Dus ik wil wel even aftasten.
Ik ben helemaal toe aan nieuwe verkiezingen.
Ja, ik ga stickers bestellen. Van, ik gok gewoon de datum in september dat er nieuwe verkiezingen zijn. En ik ga stemmen, mensen. Dat is het belangrijkste. Stemmen. Ja.
Er is nu, as we speak, is het debat over de regeringsverklaring in de Eerste Kamer. Ja.
Zonder van de moeite, zeggen wij dus.
Ik ben wel benieuwd of er nog iets gaat gebeuren van vandaag.
Roosemuller heeft toch geëist dat de AOW-leeftijd kwestie geregeld wordt. En in het voordeel van de AOW'ers.
Kijk eens aan.
Ja, dus en ze hebben de GroenLinks-PvdA, dan wel PN, dan wel Pro, dan wel voorheen GroenLinks-PvdA-fractie nodig. Want BBB is weer een senaat ook kwijt. Die engnek, die demonstratief zijn lidmaatschap opzegt op de ledenvergadering.
Ja.
Dus ja, langzamerhand kunnen ze niet eens meer met BBB aan een meerderheid komen als het doorgaat.
Nee.
Dus ze hebben Jesse Pessen nodig.
Dan gaat PvdA GroenLinks. Ze eisen dan dat de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd.
Ja,
toch?
Maar goed, voor het hele pakket bedoel ik. Het verhaal van we gaan op onderdelen deals sluiten met links en rechts afwisselend. Ja. Dat is natuurlijk een verhaaltje voor de bühne geweest. Het doel van Rob Jetten en Rolo Bontebal, die vandaag zei dat hij niet uitsloot dat hij katholiek zou worden nu die de paus zijn reet heeft mogen kussen trouwens. Maar hun doel is vanaf het begin geweest GroenLinks, PvdA doet mee. En Dylan zei nee, want Bassie Paternot heb ik beloofd dat ik dat niet ga doen. Dus nee, Rolo en Rob, dat gaan we niet doen.
Ik associeer nee nu dus ook al met Jens Dijkgraaf. Hoe grappig is dat?
Ja, zo hoort het ook.
Dat is grappig.
Hij is de enige die het zo uitspreekt. Nee. Maar goed, de deal is natuurlijk dat ze een paar maanden doen alsof ze met links en met rechts gaan lopen dealen. Ja. Maar de waarheid is natuurlijk dat uiteindelijk GroenLinks, PvdA in een soort monsterakkoord op heel veel gebieden een deal met ze gaat sluiten.
Ja.
En dan zegt Dylan, in het landsbelang. En het land moet toch bestuurd worden. En we hebben zoveel goede bestuurders, wij. En dan zegt ze, off the record, en moet je eens kijken wat voor prutsers D66 op de mat brengt. Dus uiteindelijk gaat Jesse Klaver gewoon voor de grote deal op heel veel gebieden.
Ja.
Nou ja, dus dat betekent nog meer van die zonneparken en van die windmolens.
Ja.
Nog hogere prijzen.
Het enige wat mijn interesse nu heeft qua Eerste Kamer zijn de Faber-wetten.
Ja, dat is ook.
En al die grote deals, want dat is ook pas allemaal in september. Hè? Dat is allemaal de nieuwe miljoenennota's. Want ze zijn nu alle oude begrotingen. Hè? Dit zijn eigenlijk nog de begrotingen van Schoof waar ze nu over praten. Dat zijn ze aan het doen. Maar de Faber-wetten, dat is het enige. En als we de Faber-wetten, daarna mag van mij de hele boel klappen. En dan gaan we gewoon weer lekker verkiezingen.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Jij weet dat ik geen romanticus ben, toch, Bas Paternotte?
Mm-hmm.
Nou, Thea die kwam net weer even wat ophalen in het kantoor. Dus ik dacht, dat moet ik nog aan Bas vertellen. Yeah. Ik heb een heel leuk cadeau voor Thea besteld gisteren.
Oh, vertel.
3 Indische loopeenden.
Levende, of?
Ja, ze zijn pas 3 weken oud. Dus ze mogen na 8 weken pas komen.
Ik weet niet wat het is. Ik dacht, is het een beeldje? Of is het
het zijn lopende eenden, letterlijk.
Oké. Okay.
En met zo'n hoge, zo lange nek. En en waarom heb ik die aan mijn lieftallige echtgenote cadeau gedaan? Doei. Ik denk dat ik vanavond patat en frikandel krijg. Waarom heb ik die aan haar cadeau gedaan? Omdat zij natuurlijk die 25 moestuinbakken heeft. En die waren vorig jaar helemaal leeggevreten door de slakken. Want het was een ongelooflijk goed slakkenjaar.
Ja.
En die Indische loopeenden, die vreten dus alle slakken uit je moestuin weg en om je moestuin vandaan.
Okay.
Dus wij gaan dit jaar laten we zeggen, Thea, de hobby wordt leuker. Want het is vrij frustrerend als al je groenten worden opgevreten door de slakken. Dus haar hobby wordt leuker voor haar aan te doen. We gaan goedkoper en vooral gezonder eten. Hè, want een moestuin, groente uit eigen moestuin en alles.
Ja.
En het is ook hartstikke geinig om 3 van die gezellige loopeenden in je tuin te hebben.
Het zijn een soort wijnflessen op pootjes, zie je hier.
Ja, ze zijn echt onwijs grappige beesten.
Heb je witte of bruine gekocht?
Nee, ze hebben een witte moeder en een zwarte vader. En vooralsnog zijn ze alle 3 geel-zwart op verschillende plekken.
Ja.
Zeg maar zoals een lapjeskat. En dat geel wordt natuurlijk wit. Dus ik denk dat ze alle 3 geel-zwart zijn. Wit-zwart, sorry.
Ik vind het wel geinige dieren, zeg.
Ja. Ja, want wij hebben natuurlijk geprobeerd om een zwarte alpaca te krijgen door ze te laten fokken door een zwarte. Ja. Want ik wilde gewoon, ja, ik wilde diversiteit in het weiland. Nou, dat is bij de alpaca's dus niet gelukt. Want verder dan goed bruin zijn we niet gekomen met Ramos.
Ja.
Ja, en die lopende zijn dus allemaal gedeeltelijk zwart en gedeeltelijk wit. Nou ja, hoe divers wil je het hebben?
Maar ze kunnen ook niet vliegen trouwens.
Nee, dat is de bedoeling, dat ze in je tuin blijven. En je kan ze wel handtam maken, dus dat is ook wel weer grappig.
En ze leggen eieren?
Hele lekkere eieren schijnen dat te zijn. 5 tot 6 per week. Nee, het is win-win-win. Dus Pim gaat een hok maken voor ze. En ze krijgen een bad, want je moet een badje, een vijver of een badje voor ze maken.
Ja.
Kunnen ze zich wassen. Dus over 5 weken ga ik bij die mevrouw in Joure van wie ik ze gekocht heb, ga ik 3 loopeenden ophalen. Ja, en dan hebben we dus 7 alpaca's, 4 poes en katten, een paar honderd goudwinders en 3 loopeenden in het dierenpark. En als jij dan langskomt hier, hè, en je rijdt niet zonder af te slaan langs, mag jij de loopeenden aaien, Bas Paternotte.
Ja. Maar ze leggen 150 tot 200 eieren per jaar.
Ja. En dus als je 3 vrouwtjes hebt, ja, dan kan je niet tegenop vreten.
Dus dat zijn 450 tot 600 eieren per jaar.
Ja, maar we weten het geslacht nog niet. Als er 3 weken zijn, kan je dat nog niet goed zien, begrijp ik. Begrepen. Nee.
Maar dan kun je ook zo'n bak aan de weg zetten. Eendeneieren. En dan met zo'n, waar je dan een muntje in gooit.
Ja, het zou kunnen. Ja. We zijn natuurlijk niet van de side hustles en van de snabbels en van het geld verdienen hier.
Nee.
Dus,
vooral geen snabbeldingen.
Nee,
doen.
Maar straks ga jij nog zeggen dat ik Thea die eenden heb gegeven omdat ik geld mee denk te kunnen verdienen. Maar je moet ze kopen, hè. Ze kosten ook gewoon geld. Maar
wat
misschien,
kost een Indische loop, hè?
Dat zeg ik niet. Maar misschien ga jij dat wel zeggen. En dan gaat iemand die in onze podcast luistert en die Thea kent appen naar Thea met: oh, hij gaf je helemaal geen cadeau omdat je loopeenden zo geinig vindt en voor die slakken. Nee, hij gaf je het cadeau omdat hij dan geld kan verdienen met die eieren. Nou, dat soort gezeik wil ik allemaal niet hebben.
Ja, nee,
dus het eerste jaar gaan we zeker niks aan de weg zetten. Gaan we het gewoon weggeven.
Even kijken. En wat kost een Indische loopeend? Een woord. Onze Indische loopeend van 2 jaar is op zoek naar een nieuw maatje. Hij is handtam en kan €15.
Nee, dat is wel heel goedkoop. Maar je moet een stuk van jongs af aan hebben zoals wij. Dat is veel leuker.
Ja.
Maar ze zijn er tussen 10 en €70 per stuk. Dus voor het geld hoef je die te laten. Ja, je moet een hok bouwen met minimaal een halve vierkante meter de neus. En je moet een vijvertje aanleggen. En ze vreten ook gewoon voedsel. Dus het is niet alleen maar slakken. Je moet ook eten geven en vers water en al die andere shit. Maar goed, dit was mijn service salon bijdrage voor vandaag. Had jij ook nog domestieke kwesties?
Nee, ik heb nog één vraag. Maar hoe gaan ze heten?
Dat weet ik nog niet.
Okay.
Dat laat ik natuurlijk aan degene aan wie ik dit cadeau ga geven over 5 weken. Maar leuk, hè?
Ja, superleuk.
Ik ken weinig mannen die zeg maar de dag nadat Jezus weer is opgestaan of 2 dagen later zegt: ik ga mijn vrouw een leuke cadeau geven. Ze krijgt van mij 3 loopeenden.
Ja.
Ik bedoel, een ringetje met een diamant en zo. Dat is allemaal zo weinig origineel. Nee, gewoon even hup, loopeenden voor het vrouwtje.
Vee, pluimvee.
Ja. Nou, Bas, kom maar door. Wat doe je altijd bij de gratis Naar de Jongens podcast op het eind?
Ik dacht dat ik nog een bijdrage moest leveren aan de aan de service salon. Nee, ik zat heel hard na te denken. Maar ik heb eigenlijk morgen die kat van de buurvrouw komt weer logeren. Dat is leuk. We hebben 9 dagen hebben het soort poesje mini in huis. Dus dat is wel aardig.
En dan valt ook de beslissing of jij je vrouw ook een cadeautje gaat geven. Namelijk een nieuwe kater.
Nou, ik zit nu te denken, misschien neem ik ook een loopend voor in huis. Maar ze zijn wel geinig. Ze zien
maar
één
is te weinig, hè? Ze houden wel van gezelschap.
Ja, maar ik weet niet of je ze in huis kan houden.
Het kan wel, maar je moet ze stront opruimen en zo. Ja. Pies. Ja, ik zou het niet doen binnen.
Nee, ik zou het ook niet doen. Dus mensen, wilt u meer van dit soort interessante podcast? Eigenlijk, dit was de media special, of niet?
Ja, 100%. Ja.
Ja, dit was 100%
want media special. Want ik schrijf gewoon nog een keer een stukje over die loopen en dan zijn ze ook in de media geweest.
Dan zijn ze ook in
ze
de
worden
media
beroemd.
Geweest. Ja, ze worden hartstikke beroemd. Wilt u meer van dit? Ga naar petjeaf.com/narejongens. En kost u slechts €40 per jaar. En dan krijgt u iedere donderdag of vrijdag maken we nog de Bellen met Bassie podcast. Iedere zondag de Bassie en Jan synagoge. Bij rampen, verkiezingen, formaties maken we nog veel meer podcasts. Soms dagelijks podcast. In de zomer, in de winter hebben we Winter voor Liefde en BNB voor Liefde podcast die we maken. Ook leuk als je daar niet van houdt, want dan neemt dus die 40 euro van ons af. Waardoor wij die aparte BNB-podcast kunnen maken. Want vroeger zaten die in de reguliere podcast. Snap je? Dus als je er niet van houdt, neemt u dat petje af. Want dan hoeft u het niet te horen. Omdat we een aparte podcast over maken. En verder zag ik trouwens dat er opeens allemaal mensen zijn die ook boezemvriend worden. En dan betaal je 6 euro per maand.
Oh.
En ja, ik vind dat wel sympathiek dat mensen dat doen. Want dan kunnen wij weer mengpanelen en microfoons en... Ja. Met name waar ik erg blij mee ben, mijn Rode microfoonhouder, die je dus niet hoort, omdat het vorige ding zo kraakte. Dus u kunt ook nog voor 6 euro een petje afnemen. Maar met 4 euro per maand zit u ook wel goed. En met 40 euro
per jaar,
dan heb je dus 2 maanden korting. Als, ja, toch?
Hoef je maar 10 maanden te betalen. Heb je er 2 gratis? Nou ja,
ja,
als je Nederlander bent, zeg ik, ga gewoon voor het jaarabonnement.
Ja.
En je hoeft ook volgend jaar je dan geen zorgen te maken. Het wordt helemaal automatisch verlengd. Zo zijn wij.
Ja.
Net zo makkelijk.
Petjeaf.com/narejongens. En ook voor alle informatie over Indische loopeenden.
Bas de mazzel.
Doei doei.